Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God de Heere geert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Zingen we dat met de woorden van Psalm 99, daarvan het eerste en ook het tweede vers. Zingen we na de geloofsbelijdenis uit de 17e psalm. Daarvan het vierde vers: maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Het vierde vers van de 17e psalm. Maar doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. U vindt de schriftlezing voor deze dienst in het tweede boek van de Koningen, het 14e hoofdstuk, 2 Koningen 14, te beginnen bij vers 23. En we lezen dit gedeelte met het oog op de behandeling die we in de eerstkomende diensten met u in uw midden willen hebben van het boek Jona. 2 Koningen 14 vanaf vers 23. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd te Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël, en regeerde 41 jaren. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Hij bracht ook weder de landpalen van Israël van de ingang van Hamat tot aan de zee van het vlakke veld naar het woord des Heren des Gods van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai, de profeet die van Gathhefer was. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, en dat er geen opgeslotenen noch verlatenen waren, en dat Israël geen helper had. En de Heere had niet gesproken dat hij de naam van Israël van onder de hemel verdelgen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam, en al wat hij gedaan heeft en zijn macht, hoe hij gekrijgd heeft en hoe hij Damascus en Hamat tot Juda behorende aan Israël wedergebracht heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Jerobeam ontsliep met zijn vaderen, met de koningen van Israël, en zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Heerlijke, trouwe, barmhartige en genadige God. We hebben het met deze weinige woorden ook lang niet kunnen uitdrukken. Wie u bent en wat u waard bent te ontvangen van uw kerk. Aan lof, dankzegging, aanbidding en heerlijkheid. U bent zo goed en zo groot, Heere. En Heere, we hebben ervan gezongen. Gij regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Heere, geef dat wij in uw gemeente daar diep van onder de indruk mogen zijn. Dat u koning bent. En dat u regeert. Heere, breng ons onder het ontzag en het beslag van uw majesteit. Ook van uw majesteitelijk woord. Heer, uw woord drukt het toch uit waar het woord des konings is. Daar is heerschappij. Geef het ook zo vanavond. We zongen daarbij, Heere, dat u niet alleen regeert, maar dat u ook de helper bent in nood. En dat u zo in Sion groot bent. En we lazen het, Heere, dat u zag hoe er in Israël geen helper was. Dat 10-stammenrijk. Dat ook met uw dienst gebroken had. En naar de dienst van Dan en van Bethel was geneigd. Heere, ook daar hebt gij nog willen regeren en een dienstknecht willen zenden. In de persoon van een Jona. En Heere, nu bidden wij u. Als wij deze profeet op het spoor willen komen, wilt u het onderwijs wat u over hem in uw woord hebt bewaard voor de kerk der eeuwen, wilt u dat zegenen? Heere, dat we mogen volgen op zijn terugweg, maar wilt u ons bewaren voor al zijn wegvluchten? Wij zijn daar niets te goed voor, Heere. We hebben een vluchtachtig hart. Heren, telkens weer openbaren zich die vluchtneigingen. Van uw weg af, onze eigen inzicht en eigen zin volgend. Heren, wilt u het ons beletten? Wilt u ons terugroepen? U weet waar we zijn, Heren. En u hebt nog steeds niet gedaan naar onze zonde. Maar u omringde ons met uw zorg en met de bewijzen van uw weldadigheid. En Heren, u mogen ook vanavond nog weer bezig zijn met de boodschap van uw woord. Heren, maak gij het heel stil in ons. Het kerkgebouw, maar ook, Heren, diep in ons hart. Ook bij de kerktelefoonluisteraars. Opdat we mogen opmerken wat antwoord gij in deze dienst geeft. Heren, geef dat we steeds meer verdiept worden in uw woord. En geef dat we onze wortels mogen uitslaan in uw eeuwig blijvend getuigenis. Heren, wij belijden u dat wij van onszelf uit uw woord niet kunnen verstaan. Dan zullen wij dat in onze menselijke gedachtekaders opvatten. Wilt u ons daarvoor bewaren? Wilt u ons stellen, Heren, onder de bediening en onder de bedouwing, onder de leiding van uw Heilige Geest? En wilt u in uw genade ons het licht van uw geest genadig schenken? In de bank thuis, bij de kerktelefoon en hier op de kansel. Wilt u de bediening van uw woord hier tot een rijke zegen stellen in het midden van de gemeente? opdat we ook rijpe vruchten mogen dragen in ons leven. Heere, breng gij ons steeds meer onder de indruk van uw hoogheid en van de grootheid van uw werken. We hebben het vlak voordat de dienst begon mogen zien hoe u aan uw schepping denkt. De milde en overvloedige regen in dit vruchtbare seizoen, als de gewassen op het veld uitbotten, Heere. En alom de levenskracht die gij in uw schepping legt, stimuleert, onderhoudt, Heere. Maak ons ook onder de indruk van onze verlorenheid, van onze zondigheid, van onze verkeerdheid, van onze waanwijsheid, van onze dwaasheid. Opdat we verstaan leren wat u in Christus bereid hebt. Opdat we hem kennen als de enige die een verberging is tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Heer, u bent de God van alle genade. Wij zijn zo diep weggezonken. En we hebben van onszelf geen verstand van u en van goddelijke zaken. Heer, er gaat door onze blindheid en doofheid en doodsheid zoveel aan ons voorbij wat van u is. Maar nu bent u het die uit de gevallen mensen nog een kerk wil vergaderen door uw woord en geest. En dan mogen we u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, leren kennen als een God van volkomen zaligheid. Heren, dat is toch het rijkste. Om in Christus en in zijn volheid te mogen blikken. En in dat wat uw liefde wil bewerken, in het werk van de Heilige Geest. Om dan ook, Heren, bij u de bron van alle goed te vinden. Uw vaderhart, in ontferming van eeuwigheid al bewogen over verloren zondaren. Heren, doe ons uw vaderlijk ontfermen voor ellendige mensenkinderen kennen. Daar kunnen we toch alleen van leven. En daar kunnen we toch mee verder. Dat u een God bent van genade. En dat u ons nog steeds niet doet naar onze zonden. Omdat u van het verderf ons leven wil verschonen. En omdat u met goedheid en barmhartigheden ons wil kronen. En in al onze nood onze redder en herder wil zijn. Leid ons door uw woord daarheen voor het eerst of opnieuw. U weet hoe we hier gekomen zijn. Heren, dat we dat mogen ontvangen, wat tot eer strekt van uw grote naam, maar ook dient tot ons eeuwig behoud. En maak plaats voor de kennis van de Heere Jezus Christus. Heren, want wij zijn vreemden van onszelf. We kennen onszelf niet en we weten niet wat we missen. Maar als u komt en gaat overtuigen door uw geest van zonde, gerechtigheid en oordeel, als we voor u echt leren buigen en gaan erkennen dat u God bent, dat we nergens recht op hebben, als uw liefde ons wordt verklaard, Heere, dan kunnen we op het ons alleen maar de dood schrijven. O Heere, geef dat onder de bediening van het woord, ook uit het boek Jona, er hemelse pijlen op jongeren en ouderen mogen worden gericht en dat ze ook mogen raken, Heere. Opdat we mogen worden in ons leven de jachtbuit van u. En wilt u dan Christus verheerlijken, waar geestelijke honger en dorst is. En ook daar waar de beklemming is van wolken en van donkerheid. Doe uw woord alstublieft niet ledig wederkeren. Heren, wilt u in het bijzonder daar zijn waar aanklachten zijn van alle kanten. Geef gij uitzicht, Heere, op de God van alle genade en op de genade van u, o God. Want dat is toch goddelijke genade. En doe ons zo'n genade ook waarderen als goddelijke genade, die genoeg is. En richt gij onze harten op dat grote geschenk dat u aan deze wereld gaf, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wij danken u dat u Job Melisande in staat stelde om vanavond deze dienst mee te maken. Heren, dat u tot zover hebt geholpen en hebt geleid, daar mogen we u wel voor erkennen. Nu mag hij hier in ons midden zijn. Wilt u ook in hem zijn? En heren, wilt u het wel maken met allen die hem lief zijn? Heren, u kent onze zieken. U weet waar mensen thuis mochten komen. U weet ook, Heer, als de weg langer duurt, in de verpleging of in de verzorging. Heren, wij dragen de mensen in de tehuizen aan u op. Ontferm u zich ook over hen. Gedenk allen die een moeilijke weg gaan. Heren, wees ook met degene die blijdschap en dankbaarheid mogen hebben. Denk aan jonge mensen. Als gij wilde zegen in de studie en op school. Heren, wilt u in hun jonge leven ook werken. En hen nabij zijn. En doe ze met alle zegening ook telkens weer bij u terechtkomen. En dat ze ook in alle dingen, in afhankelijkheid, vragend en biddend aan u, de weg mogen zoeken die uw woord ons wijst. Wees vanavond genadig in ons midden. Hoor ons niet omdat we iets verdiend hebben van wat we u gevraagd hebben. Hoor ons om Jezus wel. Amen. Gemeente, we willen vanavond met u stilstaan bij de eerste teksten uit het boek Jona, Jona 1, daarvan de versen 1 en 2. Jona 1, de beide eerste versen van het eerste hoofdstuk. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Tot zover de woorden van de tekst voor de prediking. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit Psalm 139. Er worden er 3 collecten gehouden, waarvan de eerste voor de diaconie is, de dienst der barmhartigheid. De tweede is voor de kerk, dus voor de instandhouding van de eredienst. De derde collect is voor het onderhoud van ons mooie kerkgebouw. Ook deze collecte heel hartelijk bij u allen aanbevolen. Wij gaan u zingen uit Psalm 139, daarvan de versen 1, 2 en 5. Psalm 139, 1, 2 en 5. Gemeente, de tekstwoorden beginnen met ons te zeggen: en het woord des Heren geschiedde. Dat staat meer dan eens in de Bijbel. De gang van de geschiedenis en van ons mensen wordt telkens weer doorbroken door het woord van God. En het woord geschiedde. Adam en Eva hadden hun weg gekozen. Maar het woord van God geschiedde. Waar zijt gij? En daar werd hun weg doorkruist en afgesneden. Abraham, het woord Gods geschiedde tot hem. Hij werd geroepen. En zijn weg werd geleid door de woestijn naar Kanaan, het land dat God hem wijzen zou. David wilde zo graag een tempel voor de Heere bouwen. Maar het woord Gods geschiedde door de profeet Nathan en Davids gedachten werden afgesneden. Saulus, briesend dreiging en moord, ging naar Damascus. Maar het woord Gods geschiedde onderweg. Zo heeft hij dat ervaren, blijkens zijn eigen verslag in Handelingen 22, het zesde vers. En dan is het uit met al Saulus' voornemens, als dat woord tot hem geschiedt. En het woord Gods geschiedt, dat wil zeggen dat het kracht heeft. Dat wil ook zeggen, gemeente, dat het zich doorzet en dat het door niets te stuiten is. Het woord van God wordt maar niet gesproken. Ja, natuurlijk, het wordt onder woorden gebracht. En mensenstem mag stem geven aan het woord van God. Maar dan wordt het uiteindelijk niet gesproken wat er echt gebeurd is. Dat het woord geschiedt. Als het woord echt wordt gebracht. En dan is het zo, de Heere spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Gemeente, dan geschiedt het woord. Het gaat om een geschieden van het woord. Er gebeurt iets als God spreekt. Dat is zo rijk om dat te weten in je eigen leven, heel persoonlijk, ook als jongen en als meisje. Je jonge leven. Dat woord, dat is heel anders dan een mensenwoord. Dat woord van God. Dan gebeurt er wat. En een kind kan dat dan wel zonder woorden brengen, dan is het net of dat de Heer me aankijkt. Nou, dat. Dat zegt er misschien iets van wat er geschiedt. Als het woord tot ons komt, als het uitgedragen wordt, dan gebeurt er wat. Het woord doorbreekt dan ook, gemeente. Want als het woord gebracht wordt, zijn er talloze muren en deuren die dat verhinderen. Maar dat woord dat breekt door. Het woord werpt neer. Het woord richt weer op. Want het is het levende woord van God. Gedragen door de Heilige Geest. En hebben we nog lang niet gezegd. Alles wat dat woord van God allemaal uitricht. En wat er allemaal gebeurt en gebeuren kan. Als het woord tot ons komt. Maar gemeente, daar zou één dienst en daar zijn vele diensten tekort voor om dat uit te drukken. Maar dat woord de hoogmoedige ook neer weet te werpen. Eerst zo sterk in zijn tegenargument. En dat het echt het voornemen heeft, hier word ik nooit door overtuigd. En dat het dan toch een keer af is met alle tegenwerpingen. En dat we eraan geloven moeten. Erin geloven moet. En dat het woord dan bij een ellendig mens, want iemand die zijn hoogmoed kwijtraakt, waar kan die zich nog achter verschuilen? Die voelt zich ellendig. En dat de Heere dan door het woord ook met eer en heerlijkheid uiteindelijk zulke mensen wil bekronen. Want het woord wil ons niet uitschudden om ons in onze schamelheid tentoon te stellen. Maar het woord schudt ons uit, opdat we behouden zullen worden. En zo heeft God zijn bijzondere woord gesproken van oordeel en van behoud van het paradijs af. En dat woord heeft zich doorgezet door de eeuwen heen. Door alle tegenstand heen. Bij welk woordje van de tekst zijn we nu? U hebt uw Bijbeltje open. Het eerste woordje. En staat er dan. Voegwoord weten de jongens en meisjes misschien al van de school. Ja, een voegwoord verbindt wat aan elkaar. Nou, daar kan een Bijbelboek dan niet mee beginnen. Jawel, heel wat Bijbelboeken beginnen met het woordje en. En dan wordt ons weer een schakel van die keten getoond. Want het woord van God begint nooit bij een dienaar die dat brengt. Het woord van God begint ook niet bij Jona. Dat woord dat werd al lang gebracht. En dat geschiedde al lang vanaf het paradijs af. Maar dat woord dat zet zich voort. En dat geeft dat woordje en aan. Zo'n klein tekentje in de grondtekst. Geeft dat schakeltje aan. God gaat door. En dat het er dan vanavond weer over mag gaan, gemeente, dat is dan weer zo'n schakeltje. Want dan begint het vanavond absoluut niet. Ook al gaat het woord voor het eerst voor ons open. Maar dan is de Heer al lang bezig. Dat kan dan zo'n beschaamdheid geven. Dat je zegt, komt ook eigenlijk al lang weten. De Heer was duidelijk genoeg. Maar dat woord dat gaat door, gemeente. En dan mag het wel als een wonder ervaren worden. Dat woordje en. Er ligt al zoveel voor. Hoe lang is de Heer met zijn bemoeienis in ons leven al bezig? En vanavond weer. En het woord Gods geschieden. Zo zet het woord van God in het boek Jona in. En daarvoor heeft de Heer altijd weer nietige mensen in zijn dienst genomen. Om dat woord te laten geschieden. En om dat woord voortgang te laten hebben, zijn loop te laten hebben in de geschiedenis. Nietige mensen worden in dienst daarvoor genomen. Als ze naar zichzelf kijken, kunnen ze alleen maar zeggen, onbruikbaar in zichzelf. En dat mogen natuurlijk nooit loze en vrome woorden wezen. Dat kan alleen maar beleefd gezegd worden. Materiaal dat de Heere gebruikt als werktuigen. Daar hebt u geen voorstelling van. Of u moet een beetje zelfkennis hebben gekregen inmiddels van de Heere. Daar hebt u enig idee ervan wat voor een materiaal God gebruikt om zijn woord te laten geschieden. En dat zijn woord zijn loop zal hebben. En opdat het woord zijn vervulling zal krijgen in het woord dat vlees geworden is in Christus. Je zou verwachten voor zulke hoogwaardige doeleinden en voor zo'n geweldige inhoud zal de Heer uitnemend materiaal gebruiken. Nee. Materiaal zoals Jona. En zo moeten velen zeggen zoals ik. En dat geschiedende woord dat is nu ook door Jona gebracht. En hij mocht daar ook een schakeltje in zijn. En het woord des Heren geschiet. Soms hebben die kleine woordjes te weinig onze aandacht. Maar dit en verdient zeker ook onze aandacht. Wij beginnen toch geen boekgemeente met en. Maar het begint ook niet met Jona 1. Het is een vervolg. Jona is maar een onderdeeltje van de voortgaande openbaring van het woord van God. Soms is het zo gegaan dat profeten, mannen Gods, eenvoudig ervoor werden opgenomen in dat woord. Zo heftig. En zo intens, dat het haast lijkt of dat ze zelf min of meer het woord waren geworden. En dan denk ik aan een man als Jeremia. Een leidende getuige. En als zodanig een type van Christus. Van de grote profeet. Zodat hij zelf als het ware het woord was in zijn vervolging, in zijn gedrag, in zijn lijden, in zijn worsteling. En we denken ook aan Hosea, die in zijn leven het woord ook gestalte moest geven met zijn huwelijk, door te trouwen met de ontrouwe Gomer. En zo als het ware zelf geheel en al één moest worden met het woord. Zo weet de Heere mensen helemaal te zetten in zijn woord. En de namen van de kinderen van Hosea waren allemaal een prediking voor zijn volk. En zo was zijn huwelijk en zijn gezinsleven een prediking. En daarin kreeg het woord gestalte, maar ook in het leven van en Ezechiël. En zo is het eigenlijk ook met Jona geweest, gemeente. Want ook Jona vertoont die trekken van dat helemaal opgenomen zijn in het woord van God. En dat terwijl hij zozeer in zijn verzet getekend wordt. En is hij toch een type geweest van de Heer Jezus Christus die gewillige borg. Ondanks de antitrekken, de tegenstellingen die je bij Jona opmerkt in verband met Christus, toch een type nog weer van Christus geweest. Zoals Jona in de diepte daalde in de vis, opdat de storm gestild zou worden. Zo zou Christus nederdalen ter helle, opdat de storm van Gods oordeel zich zou neerleggen. En zoals Jona het licht van het woord moest laten schijnen in Nineveh. In Nineveh. Veel meer is Christus gesteld geworden tot een licht der heidenen, om tot heil te zijn. Tot aan de einden der aarde. De fariseeën kregen dan ook geen ander teken van Christus dan het teken van Jona, de profeet. En zo heftig is het woord ook bij Jona geweest, dat de Heer alleen maar hoeft te zeggen Jona. Als u een teken wens, Jona. En dan brengt hij dat verder niet onder woorden, maar brengt hij zo het woord. Door de naam van Jona te noemen. Maar wat bleven de typen van Christus in het Oude Testament, gemeente, ver onder de maat van Gods Zoon. Die typen waren allemaal mensen van vlees en bloed. Mensen met een vijandig hart. Ze moesten ingewonnen worden. Ze moesten overwonnen worden. Ze moesten ingezet worden. En dat brengt het boek Jona wel heel bijzonder aan het licht. De Heilige Geest stelt scherp aan de orde in dit Bijbelboek dat Gods woord radicaal staat tegenover onze menselijke gedachten. En dat het soms dwars inkomt tegen onze menselijke gevoelens in. Dat je bij wijze van spreken zegt, kan er niet onderuit, maar het druist tegen alles in. En wat is het dan geweldig? Dat er staat het woord Gods geschieden. Dat is aangrijpend. Want dan moet een mens er met zijn willen en denken en met zijn voelen eraan. Waar het woord komt, daar gaat een mens traan. Dat komt machtig uit in het boek van Jona. En het woord Gods geschieden tot Jona, de zoon van Amittai. Wat een mooie naam draagt deze profeetgemeente, Jona. Dat betekent duif, zo u wellicht weet. De duif is het teken van oprechtheid en van vrede. En in het Nieuwe Testament is hij een keer zelfs symbool van de Heilige Geest. Als de geest in de vorm van een duif op het hoofd van Christus neerdaalt. We mogen inderdaad dus wel zeggen, wat een prachtige naam heeft Jona van zijn ouders gekregen. En de naam van zijn vader is niet minder. Amittai, dat is de waarachtige. Kan het mooier? Maar wat blijkt nu? Dat deze man niet alleen als mens zijn naam geen eer aan doet, maar ook dat hij als kind van God deze naam door het slijk sleurt, nog meer. Dat hij dat ook doet. Niet alleen als kind van God, maar ook als knecht van de Heere. Als profeet. En dat is aangrijpend. We weten dat er in de mens geen goed woont. Gods waarheid is in hem niet, zegt het woord. Het vloog over de wateren, weet u wel. En kon nergens rust vinden. Die duif werd ingenomen door een uitgestoken hand van Noach in de ark. Dat is onuitsprekelijk rijk om dit te kennen. Dat je als een mens die zo kan dwalen en kan verdwalen op eigen gekozen wegen, dat je uiteindelijk door de wind van de Heilige Geest als het ware wordt gewaaid naar die uitgestoken arm in de ark. Als u het Heilige Evangelie enigszins kent, begrijpt u wat we bedoelen. Nergens meer rust kunnen vinden. Maar dan die uitgestoken handen, die mensen in de veilige geborgenheid brengen van het zaligmakerswerk van Christus. Onuitsprekelijk rijk dat te kennen in ons leven. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest, die in de gedaante van een duif neerdaalde op de zaligmaker, toen hij zijn ambtelijk werk begon daar bij de Jordaan. En hij was zo gewillig toen hij ging in het water, om het werk van de Vader, wat de Vader hem opdroeg, te aanvaarden. Toen daalde die geest als een duif op hem neer. Die geest kan ons ook deel geven aan Christus. Opdat we door hem als een duif in oprechtheid leren wandelen. Als een amittai. Maar dat is er van nature niet. Jona. Duif. Maar gemeente, de eerste indruk is dan wel een duif op drift. Helemaal uit de koers geraakt. Totaal uit de richting. Dat we dat bij een mens aantreffen. Ja, dat is wat. Hij is beelddrager van God. En de Heer heeft de mens alles gegeven om hem te eren, te dienen en lief te hebben. Maar om dit aan te treffen bij een profeet van de Heer, die op zeker moment naar voren brengt niets anders dan de verkeerdheid en de rebellie van het mensenhart tegenover zijn zender. Gemeente, dat is verbijsterend. Dat het daar ook voorkomt bij een profeet in het hart. Jona, de zoon van Amittai. De zoon van de waarachtige. Jona, duif. Wees het hier meer een roofvogel soms. Meer schadelijk dan dienstbaar aan het koninkrijk van God. Want hij zou toch ook die medeopvarende in dat schip ook nog bijna aan hun einde geholpen hebben. In zijn eigen gekozen weg. Jona in opstand en in bitter verzet wordt hij ons ook getekend. En toch was Jona een echte profeet. Geen valse profeet. De schrift laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Hij was door God geroepen. Het woord van God geschiedde tot Jona. Duidelijk wordt hij zo in dienst van de Heere genomen. En hij krijgt de opdracht van de Heer om naar Nineveh te gaan. Gemeente, als er door Gods genade een ommekeer komt in ons, zodat we in plaats van weglopen bij God vandaan, leren vluchten naar de Heere toe om ontferming en behoud. Als het zover is gekomen in ons leven, dan denken we zo gemakkelijk en nu vooruit. Want de Heer heeft ons omgezet, in de goede richting gezet. We staan in de eerste liefde, vol goede voornemens. En nu wil ik niet meer zondigen. En nu wil ik die God die naar me omzag. En die zijn zoon voor me over had. Die wil ik voor altijd dienen en groot maken. Echt, het is gemeend. Niet meer terug. De Heere dienen van ganse harte. Maar gemeente, daar moeten we nog zoveel leren. Dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont in der eeuwigheid. Ook na ontvangen genade. En toch, en dat kan alleen maar met ontzetting vervullen. dat hier een profeet, een geroepen profeet door God, in opstand leeft tegenover zijn zender. Dat is aangrijpend. Een gemeente, als dan een profeet zo'n voorbeeld geeft, wat moet dat dan worden onder het volk? Is het dan niet een wonder dat er nog een kerk is als de Heere nu zulk materiaal gebruikt? We mogen wel zeggen, Heere, hoe is het mogelijk? Want bij Jona is het dit. En bij een ander is het weer dat. En bij mij is het weer wat anders. Maar wat een onmogelijk materiaal, wat dwars en dwaas en eigenzinnig. Een kind zou misschien wel denken, de Heer had beter maar engelen kunnen gebruiken. Daar had hij misschien niet zoveel moeite aan gehad, want die hebben toch geen zonde gehad, engelen. Nee, dat hebben ze niet, die zijn niet gevallen. Die zijn niet zo verdorven als wij mensen. En dat heeft de Heer dus niet gedaan. Hij heeft geen engelenprofeet gemaakt, maar een mens als Jona moest profeet worden. En dat hij nou eeuwen in, eeuwen uit zulk materiaal heeft gebruikt in zijn koninkrijk, mensjes uit het stof genomen. Maar dan is het toch nog een wonder dat er een kerk is gemeend. Ja, en dat alleen al is het bewijs dat er een uitverkiezing is waarin alles vast ligt in de drie enige God. En dat er vrije genade is. En dat dat het is wat het doet en wat zalig maakt. Want als er iets, een snippertje van ons mensen bij moest zijn, wat zou er dan van terechtkomen? Ons menselijk bestaan wordt wel ontzettend scherp getekend, gemeente, in het boek Jona. We komen er niet best vanaf in dit Bijbelboek, zegt u. Ik zou haast willen zeggen, in welk Bijbelboek dan wel. Maar met wat een ontferming, wat de Heere daarin bewoog, is de Heere daarin bewoog. Als hij het op deze wijze naar ons toe brengt. En wat komt de Heere dan rijk openbaar in zijn trouw. En in zijn genade. En in zijn barmhartigheden, die groot en die vele zijn. Durft iemand het aan in dit stadium al te denken, maar ik zou dat nooit doen wat Jona deed? Denkt u dat u het er beter afbrengt dan Jona? Denk jij dat? Dan hebben we nog echt zelfkennis nodig, daar moeten we dan ook maar om bidden. Daarom, het is zo'n wonder dat de Heere zulke werktuigen gebruikt en toch zijn werk klaar weet te krijgen, gemeente, want daar mankeert het niet aan. Zijn werk komt af. En nog op tijd ook. En geen ogenblik te laat komt het klaar. Want de Heere zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Ondanks al de dwarsheden en dwaasheden van een Jona en van al de Jona's bij elkaar. Gods gebouw zal naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid verrijzen. En de Heere zal zich aan het eind van de tijden niet hoeven te verontschuldigen, omdat mensen het er zo naar van hebben terechtgebracht, dat zijn werk niet op tijd klaar komt. Het zal verrijzen naar zijn gemaakt bestekken op zijn tijd. De Heere houdt de hand aan zijn werk. En dat maakt de roem van de Heere nog des te groter. En dan is het ook zo echt helemaal van hem, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Opdat de uitnemendheid van de kracht zij van hem en niet uit ons, wie zegt dat? Die zich een aardevat weet, zoals Paulus. Wij dragen deze schat in aardevaten. Opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God. En niet uit ons. Wat wij op onze eigen naam schrijven, gemeente, dat gaat altijd ten koste van de eer van God. En de Heer is een jaloers God als het om zijn eer gaat. Die geeft hij geen ander. Komt ook geen ander toe, leren we zeggen, door genade. En daarbij wordt ons de spiegel dus voorgehouden, gemeente, opdat we ons er zelf in zullen herkennen en opdat we op de leerschool van de Heilige Geest het onder ogen krijgen dat we weglopers zijn. Dat we een hart hebben met vluchtneigingen. En dan mogen we alleen maar met de pijn van de schaamte zeggen: weglopers en eerovers van God, die het van het begin tot het eind moeten hebben van genade en van genade alleen. Anders zou er niets van terechtkomen. En wat is het dan een wonder en een voorrecht, zoals Jona's naam dat aangeeft, dat we als een duif voortgedreven door de windkracht van de Heilige Geest de weg naar het venster leren kennen. Naar het venster van de ark, waar een thuiskomen is door de genade van Christus. En dan is het nodig ons in Jona te herkennen. Maar dan is het ook nodig als een duif te leren schuilen in de kloof van de steenrots. Zoals een zondaar door het geloof leert schuilen in Christus. Tot Jona kwam het woord des Heren: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun boosheid is opgeklommen tot voor mijn aangezicht. Jona was niet de enige profeet in die dagen. Want Jona werkt in dezelfde dagen als de profeten Amos en Hosea. En het werkterrein van deze profeten lag in het tienstammenrijk, waar de cultus van Dan en van Bethel hoogtij hadden gevierd en vieren. In 2 Koningen 14, het gedeelte wat we vanavond met u hebben gelezen, merken we dat koning Jerobeam de tweede in die dagen regeerde. Het is zo ongeveer 750 jaar voor de geboorte van Christus. In het land Israël, in het tienstammenrijk met name, heerste grote welvaart in de 40 jaren die Jerobeam de tweede regeerde. Het lijkt wel of dat de gloriedagen van David en van Salomo weer terugkomen. Maar gemeente, het volk leefde niet alleen in de overdaad van de welvaart. Het volk leefde ook in de overdaad van de zonde. Was het maatschappelijk en economisch een voorspoedige tijd? Het was geestelijk malaise, armoe. De mensen lieten zich door de welvaart meeslepen en dreven op de welvaart bij God vandaan. Ze lieten het woord van God los. En de heiligdommen in Dan en Bethel spraken van de zedeloosheid en van het diepe verval. Was het al erg dat de Heere daar op die wijze werd gediend? Het werd nog vreselijker door al de losbandigheid die daar is op te merken. Iemand zegt: een tijd dus zoals vandaag? Ja. Dat moeten we misschien wel zeggen, ja. Een tijd zoals vandaag. Een tijd om bang van te worden dus. Maar het volk was helemaal niet bang, want er was voorspoed. Echter, de profeet Hosea moest profeteren dat het volk Israël, net als een ontrouwe vrouw, de liefde vertrapte. De liefde van God vertrapte en verachtte en beledigde. En ernstig ook. En daar klinkt de stem van een Amos ook, de profeet, dat de Heere de zonde ook zeker met Israël zou gaan afrekenen. Om 2 of om 3 overtredingen zal ik het niet achterhouden, in Israël niet, in Juda niet. Aangrijpend klonk het woord van God uit de mond van Hosea en van Amos. En dat woord werd niet aangenomen. In de tijd van Amos en Hosea was ook Jona profeet. Hij kwam uit het land van Zebulon, uit Gathhefer, uit het noorden dus van het land. Merkwaardig en leerzaam is het verschil in opdracht. We komen nu op een heel gevoelig punt. Want Jona moet dus al langer profeet geweest zijn dan het boek Jona ons meldt. We merken dat uit 2 Koningen 14. Dat hij ook al voor die tijd, voordat hij de opdracht kreeg naar Nineveh te gaan, een opdracht van God heeft gehad. Hij heeft daar in het 10-stammenrijk geprofeteerd dat het land van de weg naar Hamat tot de zee der vlakte weer heroverd zal worden door Jerobeam de tweede. Het land zou weer wat van de glorie van de dagen van Salomo en van David terugkrijgen. Gemeente, kunt u het nog begrijpen? Want nou wordt het toch echt ontzettend verbazingwekkend moeilijk, of niet? We hoorden van Hosea en we hoorden van Amos. En wat een ernstige boodschap moesten zij brengen, ook in het 10-stammenrijk. En welke boodschap moest Jona daar nu brengen? Dat het land van de weg naar Hamat tot de zee der vlakte weer heroverd zou worden. En dat de gloriedagen van David en van Salomo weer terug zullen komen. Althans wat het maatschappelijke betreft. Wonderlijk. Hosea en Amos moesten voor dat volk zo'n boodschap brengen. Jona moest voor datzelfde volk een hele andere boodschap brengen. Precies gelijktijdig. Dat is te veel gezegd. Maar toch wel in een bepaald tijdperk. Wonderlijk die opdrachten van God. Kan de Heere dan de ene zo laten spreken en geeft hij de andere een opdracht voor zo heel anders? Gemeente, bij Jerobeam de tweede zal er die boodschap van Jona wel ingegaan zijn. Want in de eerste plaats, deze koning had geen zuiver geweten, omdat hij wandelde in al de boosheid van zijn voorvader Jerobeam de eerste, de zoon van Nebat die Israël zondige deed. En nu komt er een godsprofeet, gezonden door dezelfde God als Amos en Hosea, en die vertelt hem dit. En in de tweede plaats zal zijn geweten wel beklemming gekend hebben door al die oordeelsboodschappen die andere profeten hadden moeten brengen. Maar nu komt er tenminste dit. Jona brengt een heel andere boodschap. Maar gemeente, toch was Jona geen valse profeet. Dit moeten we wel even onderstrepen, opdat we erop letten hoe de Heere verscheiden opdrachten kan geven. De ene krijgt een hele andere opdracht dan de andere. En toch kunnen dat opdrachten zijn van dezelfde God. En zo kunnen er wel eens wat verschillen zijn in accenten zelfs van de prediking. In accenten. En dat de een misschien een bepaalde lijn meer benadrukt, terwijl die naar de schrift is en vanuit het woord. Dat is de toets natuurlijk. En dat de ander vanuit dezelfde schrift, zonder nu te kunnen zeggen dat het eenzijdig is, maar toch een wat ander aspect wat meer benadrukt. Moeten we dan gelijk zeggen, hoe kan dat nu? Van hetzelfde woord van God een verschillend accent? Daar mogen we voorzichtig mee wezen, gemeente, om al te haastig te zijn met onze conclusies en met onze oordelen als het hierover gaat. En zeker als we dan denken aan Jona's eerste opdracht en de opdrachten van Amos en van Hosea. Jona moest verkondigen dat de Heere nog niet direct de naam van Israël van onder de hemel zou wegdoen. Ook al ging dat over het 10-stammenrijk. De roeping van God kan verschillend van inhoud zijn. Maar gemeente, ze mag niet tegenover elkaar gezet worden als het van beide de roeping van God is. Dan kan ieder op zijn eigen plaatsen met een eigen opdracht en met een eigen taak het woord van God brengen. Ja, ja, zegt iemand, maar kunnen we dan hieruit dan toch de conclusie ongeveer trekken dat het woord van God toch op allerlei manieren gebracht kan worden. Het kan zo en het kan zo en dan zijn er mensen die gretig zitten te incasseren en zeggen zo, dat is gezegd en dat heb ik gehoord. En dat onderstreept precies wat ik al lang gedacht had. En ze kunnen volharden in dat eigen straatje, wat eigenlijk een slop is wat doodloopt. Nee en nog eens nee. Het woord van God kan niet op allerlei manieren gebracht worden. Alleen op Gods manier. En dat is dan zo dat de Heer aan het voorzegt en dat het eerbiedig wordt nagezegd. En dat het alleen zijn woord is. Alleen de boodschap van God. En dan niet vermengd met menselijke inmengsels. Zodat de gemeente kan zeggen, daar heb je hem weer. En dan ontmoeten ze in de dominee een mening en in de prediking een mening van een predikant. Dan is de predikant te veel aanwezig in zijn eigen woord. Het gaat niet om zijn mening, om zijn visie. Het gaat om het woord van God. En daarom kan het niet op Hosea's manier en het kan ook niet op Jona's manier. Dat kunnen we er niet uit concluderen. U op uw manier, ik op mijn manier en jij op jouw manier. En zo allemaal op onze eigen manier. Nee, dat niet. En toch kan er verscheidenheid zijn. Als het maar de boodschap van God is. En als het maar niet is wat wij zo graag preken. Of wat wij zo graag horen. Want dat is het eigen straatje weer. Absolute gehoorzaamheid aan de Here in het luisteren en in het spreken. En preken is daarom vereiste. De opdracht van Jona was allereerst dat de Here zijn verbond zou houden. Terwijl daarentegen Hosea en Amos het volk moesten verkondigen dat zij dat verbond verbroken hadden. En als dan de verbondszegen niet in werking treedt, dan treedt de verbondsvloek in werking. Maar beide waren zij dienaren van het verbond wat de Heere had met zijn volk. En dat God wel het verbond houdt, maar dat het volk dat verbond te schande maakt, dat is dan tegelijk waar. En dan moeten we de ene boodschap niet op de andere leggen en de andere niet op de eerste. Maar het beide voluit serieus nemen. En dat van Amos en van Hosea en dat van Jona. Dat hoewel de Heere zoveel argumenten had om er een einde aan te maken. Dat de Heere dan toch eerst nog weer een stuk land teruggeeft wat Israël kwijt is geraakt. En dat de Heere eerst zijn volk nog verder in zijn liefde zou wel doen. Maar dat maakt de ernst van de boodschap van Amos en Hosea alleen maar groter. Als er dan zoveel mest om de levensboom gelegd wordt. En er komt dan geen bekering. Ja, wat moet er dan volgen? Gemeente, het laat zich denken dat die boodschap van Jona, dat het rijk van Jerobeam zou uitgebreid worden, dat is er wel ingegaan. En misschien heeft Jona het best aangenaam gevonden om zo'n boodschap te brengen. Want om een Jobstijding te brengen, dat valt niet mee. Dat is moeilijk. Wat heeft de Jeremia eronder geleden dat hij zo'n ernstige boodschap moest brengen? Heeft er zelfs in een moment van wanhoop zijn geboortedag voor vervloekt. Hij kon het niet hebben dat zijn volk ten onder zou gaan. En nu mag Jona een boodschap brengen, ja, die er echt makkelijk invalt. Het zal Jona misschien niet moeilijk gevallen zijn deze opdracht van de Here te vervullen. En ja, al weten we wel beter, we worden toch ook wel liever geprezen zo af en toe. En als het dan weer vanavond is, alleen maar genade en niet de mens. En we worden telkens maar weer afgebroken. Dat valt ook niet mee voor een hardnekkig mens. Dat net de neiging heeft van die tuimelaar die je plat kan leggen. Maar je laat hem los en staat weer permanent recht overeind. Maar nu. Nu heeft de Heer een andere boodschap voor Jona. Hij moet naar het grote Nineveh. En er staat predik tegen haar. Niet in haar, maar predik tegen haar. Want hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Zo'n berg van ongerechtigheid bij wijze van spreken. Dat de Heer alleen maar zo hoeft te kijken om de ongerechtigheid van Nineveh te zien. En als een oneindige afstand van hemel en van aarde. Tussen God en tussen men. En nu is de zonde van Nineveh zo opgestapeld hoog. Zo bergen en huizen hoog. Nee, veel meer. Dat de Heere zo voor zich kan zien. En dan ziet hij de ongerechtigheid van Nineveh voor zich. Dat is wat. En dan staat er ook predik tegen haar. O wee die dan populair wil zijn. En wie dan mensengunst zoekt in plaats van de gehoorzaamheid aan de Heere. Gemeente, dan moet het woord een tweesnijdend scherp zwaard zijn. Als het niet meer snijd en bot is. En als het gaat om de smaak van mensen. Dan gaat het grondig mis in de prediking. Jona kreeg de opdracht, maak u op, ga naar Nineveh en predik tegen haar. Nineveh. Het was een bijzondere stad in die dagen, een wereldstad. Centrum van de cultuur in het oosten. Hoogstaande stad, als het over cultuur ging in die dagen en wetenschap. Al in Genesis lezen we van Nineveh in verband met Nimrod, die een geweldig jager was. Nineveh is echt het symbool van de wereld, die haar eigen leven leeft, in verblinding. En in goddeloosheid. Nou, ik leef toch mijn eigen leven. En ik doe toch wat ik wil. Dat. En daarheen moet Jona. De Israëliet. Het verbondskind. De knecht van God. Hij moet naar dat heidense Nineveh. Om daar het oordeel aan te zeggen. Op dat Nineveh zich bekeren. Gemeente, daar zitten wonderlijke dingen in. Mochten we ons net al verbazen over het feit dat aan dat goddeloze tienstammenrijk. Want wat was ze dwaas en eigenzinnig. En tegen alle waarschuwingen van de profeten die ze in de wind sloegen. Zendt de Heer op een gegeven moment in een kort tijdsbestek. Is een kort tijdsbestek zelfs drie profeten. Hosea, Amos, Jona. Wat een langmoedigheid was dat al. Dat je over verbaast dat de Heere daar nog wil werken en wil wonen met zijn woord. Was dat verdiend? Gemeente, ook alleen maar uit de Heere te verklaren. Het zijn ontferming. Maar nu deze langmoedigheid. Dat niet alleen een tienstammenrijk. Met heel der hebben en houden, en dat was niet best. Drie profeten krijgt. Maar dat er nu zelfs. Daar één van die drie weggehaald wordt om naar Nineveh te gaan. Nou, daar was niemand in Israël op de gedachte van gekomen. Dat er nu toch ook wel eens, als je nou drie profeten hebt, dat er dan toch wel nodig eentje moet gaan naar Nineveh, die grote stad, die nog nergens van weet. En waarin het oordeel nou al aan de lucht zit. Als een dreigende onweersbui. Nee, gemeente. Nineveh, dat was heidendom. Dat was de wereld. Wij zijn het volk van God. Wij zijn de kerk. Wij hebben het licht, de zuivere waarheid. Er dacht niemand aan Nineveh. God dacht aan Nineveh. In zijn langmoedigheid. En dacht hij aan die goddeloze heidense stad. En nu was de zonde van Nineveh ten toppunt gestegen. En Nineveh had geen besef ervan. Ze wist niet dat Gods oordeel zo dichtbij was. Nineveh leefde voort in de uitleving van het kwaad. Zonder te beseffen welk oordeel en welk gevaar er dreigde. Er was alle reden tot verootmoediging voor Nineveh. Maar Nineveh wist het niet. Gemeente, laten we wat dichterbij blijven. Waar ligt Nineveh? Ja, ook aan u, aan jou, waar ligt Nineveh? Misschien even te denken, waar is het oosten en waar is het westen? Of zegt u dit, hier. Nineveh, hier. Dat Nineveh van ons eigen hart. Gemeente, wat is dat daar een toestand? Wat is dat daar een enorme toestand? Wat is het een geweldige, ontzaglijke toestand in het hart van een onbekeerd mens? Wat is de situatie daar dreigend en ernstig? Bangmakerij helemaal niet. Realiteit. Zo wordt ons dat hier getekend. In Jona 1. Nineveh is het beeld van iemand die buiten God leeft. Wie onbekeerd voortleeft. Is een klein Nineveh. Vervreemd van God. Terwijl het oordeel van God maar een handbreed verwijderd is. Maar wat is de langmoedigheid van God dan groot? Wat een werk doet de Heere voor Nineveh. Hij roept er Jona voor. Straks verwekt hij een storm op zee om Jona naar Nineveh te krijgen. En zo laat de Heere zijn dienstknecht in de ambten naar jong en naar oud gaan. Met de boodschap: bekeert u, bekeert u, bekeert u. Laat u met God verzoenen. En dat de Heere dat nu juist laat richten op dat goddeloze Nineveh. Ja, zegt u, dat begrijp ik, want ik heb Nineveh hier ontdekt. Dat kan ik niet klein krijgen. Dat de Heere daar de boodschap ook liet aankomen. Ga naar Nineveh. Naar die voor hem onaangename mensen. We hebben ook wel eens in het ambt geen zin om die of die akelige en kritische broeder. Of die, durf het nauwelijks hard op te zeggen, die giftige tante te bezoeken. Onder gelijkgezinden. En je zegt, ik kon nou heerlijk praten. Hè? Er zat helemaal niks tussen vanavond. Ja, daar ga je graag naartoe, onder gelijkgezinden. Dan praat dat veel makkelijker. En dan is dat veiliger dan bij andersdenkenden. Maar wat zien we nu in het boek Jona? Er loopt een stroom van barmhartigheid bij God vandaan. Naar Nineveh. En die stroom van barmhartigheid komt echt uit Gods hart. En het is een menens met Nineveh. Ja, met zijn oordeel als ze onbekeerd blijven. Maar ook met zijn genade en met zijn ontferming als de bekering komt. En als daar maar de minste tekenen van komen. En nu wil God die stroom van barmhartigheid die ontspringt aan zijn hart. Door Jona, maar ook door u en door jou laten lopen. En Jona is daar niet voor thuis. En u en jij. Als God ons nu eens roept voor zijn dienst. Of zo midden in de week. Zou u, zou jij naar Nineveh gaan, naar een Nineveh. Israël dacht alleen maar aan zichzelf. Maar gemeente, God dacht aan Nineveh. Gemeente, zolang wij zelf Israël zijn, u begrijpt wel wat ik bedoel, dan laten wij Nineveh omkomen. We houden onszelf voor beter, hoewel we erger zijn. Net als Jona. Die de gehoorzaamheid aan God opzegde. Jona wist de weg en bewandelde hem niet. Dat is gevaarlijk werk. En Jezus liet weten, een eigen gerechtigde fariseer is erger dan een heiden. Want hoeren en tollenaren zullen hen voorgaan in Gods koninkrijk. Eigen gerechtigde fariseer is erger dan een heiden. Dat is net zo aangrijpend als waar. En dat wilde God Jona nu leren. Maak u op, ga naar Nineveh. Opdat Jona zou inzien dat hij het als een opstandeling, als een rebel, erger maakte dan Nineveh. Het is altijd weer hetzelfde, gemeente. Een mens, ook een kind of een knecht van God. Hij gaat tegen Gods woord in. Hij wil Gods woord niet. Hij wil Gods weg niet. En hij moet er altijd weer voor ingewonnen worden. Maar nu weet God het zo te maken. En daar hebt u nu het verschil met de wereld. Dat Jona Nineveh bij zichzelf leert ontdekken. En weet u wat hij dan zegt? Werp mij maar overboord. Ik ben de schuldige. Ik ben de schuldige. Daar gaat Jona onder die heidense bootsmensen staan. Daar hebt u nu de erkenning van Nineveh te zijn. Daar wilde God Jona brengen. Opdat de duif die uit de ark vliegt en er buitenom komt, weer leert terugvliegen en doet thuiskomen in de ark. Daar wilde God Jona brengen. Daar wil de Heer ook u en jou brengen. Amen. Meester, zingen we nu uit de 25e psalm. Het vierde vers. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van de 25e psalm. Laat ons bidden en danken. We komen tot u, Heere God, die in de hemel woont. Gij die ook een Jona geroepen hebt in uw dienst. En hebt hem niet weggestoten. U hebt hem ook in uw dienst gehouden. Heere, laat dat ons een wonder zijn. Als gij uw hand op ons leven hebt gelegd, dat u die hand nog nooit hebt teruggetrokken. En dan, Heere, dan is het uw trouw, maar dat is geen vanzelfsprekendheid voor ons mensenkinderen. Heere, want wij verdienen de blijken van uw trouwen, van uw barmhartigheid niet, dat belijden wij u. Breek onze weerstand af om dat voor u te belijden. En Heere, bewaar ons ervoor zo Israël te zijn, dat we Nineveh niet weten te liggen. Heere, geef dat mensen die nu van Nineveh niet willen weten, er toch aan zullen geloven, aan moeten geloven, aan willen geloven. En niet meer ver weg hoeven te kijken om Nineveh te ontdekken. Want een wonder, Heere, dat uw woord ook naar Nineveh zendt. Heere, wilt u het doen? En als wij dan de schatten en de geheimen van uw verbond en van uw woorden mogen kennen en als we mogen leven op het erf van het verbond, bewaar ons er dan voor dat dat zou zijn op de wijze van het tienstammenrijk, waar uw boodschap uiteindelijk niet aanlandde bij de velen. Heere, gij weet zelf wat er de oogst voor is van de eeuwigheid. Wij weten alleen maar wat uw woord ervan optekent. En dat weten we nog maar ten dele, Heere. Wij bidden u. Zegen wat we overdachten. Aan jongeren en aan ouderen. Opdat een wegvluchtende duif, Heere, een duif mag zijn die terugkeert. En Heere, wat zou het groot zijn als er nu een grote zwerm duiven kwam bij het open venster van de ark. En als de geest zo gaat blazen en gaat waaien, dan het wolken worden van weggedreven duiven, die worden gebracht bij uw uitgestoken handen, waar zondaren schuldbelijdend welkom zijn, ook nog vanavond. Heere, doe ons de tijd uitkopen. Te meer als de dagen zo boos zijn. Vergeef wat zondig was in deze dienst. Wat menselijk was in spreken of luisteren. Wilt u het genadig door uw geest uitzuiveren. En wegdoen en vergeven. Zegen ons met de overdenking van dit woord. Hoor ons, Heere, om Christus wil. Uit genade. Amen. De slotzang is uit de 33ste psalm. Psalm 33, daarvan het 7e vers. De grote schepper aller dingen ziet. Uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Het 7e vers van psalm 33. Gemeente, gaat nu heen in vrede. Heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.